Het is vandaag 19 november 2019. We hebben een interview met u, meneer Notenboom. En geboren 2 juli 1934.
Ja,
dat klopt allemaal.
Dat klopt allemaal.
Goed, dan. Ons idee is dat ik het interviewverhaal zal doen. En Klaasien zal af en toe verhelderende vragen of soms hele specifieke vragen nog stellen, maar we hebben altijd een verdeling van, dat is een eerste interviewer en een tweede interview. En jij zal ook op de tijd letten.
Ja. En ik hou deze in de gaten.
Of korter, als u zegt, het is me genoeg geweest.
Ja.
U bent de baas vandaag.
Oh.
Ja. Mijn voorstel is om toch het interview dit keer wat chronologisch te doen.
Ja.
We hebben vorige keer een aantal onderwerpen aangestipt, omdat ik denk dat we daarmee de belangrijkste dingen die voor Leiden interessant zijn, ook de orde, de revue laten passeren. Even terug, u bent geboren in Indië.
Ja.
Ja. Zou je nog kunnen zeggen waar u in Indië bent geboren?
Op het eiland Sumba. Ja. De plaats heet in Wijnappel.
Aha.
En dat was de hoofdstad van Oost-Sumba.
Ja. Uw ouders waren dus verzeild geraakt in Indië.
Ja.
Hoe kwamen die zo in Indië?
Nou, mijn vader had in Leiden Indologie gestudeerd. Voor bestuursambtenaar.
Ja.
In Utrecht had je de juridische opleiding. En in Leiden antropologische opleiding. Voor bestuursambtenaar.
Ja.
En hij was lid van die leden. Waar mijn moeder heeft leren kennen.
En die Leiden is?
Die Leiden.
Die Leiden?
Die Leiden.
Oh, die Leiden. Oh, oké.
Okay.
Ja, ja.
Met
een
T.
De
roeivereniging.
Aha.
Nog bestaat.
Wat is dat? Een
roeivereniging.
Roeivereniging.
Heel bekend hoor.
Ja, eigenlijk nou iets zegt. Ja, ja, ja.
Het archief van die Leiden ligt ook in het archief.
Aha. Ja. Dus zo hebben ze elkaar leren kennen. In
1932 heb ik voor de volste foto's van ze.
Ja.
Ze zullen elkaar niet zo. Mijn vader was namelijk verloofd met een meisje in Rotterdam. En toen ontdekte hij dat zij niet geschikt was om weer naar Indië te gaan, zo gezegd.
Ja.
Heeft hij dat uitgemaakt en toen heeft hij een nieuwe verloofde gezocht. Terwijl hij moest naar Indië.
Want hij wist toen al dat hij naar Indië zou gaan?
Ja. Maar hij ging nog niet naar Indië omdat vanwege de crisis.
Ja.
Het gouvernement had geen geld voor de salarissen.
Ja, okay.
Maar toen is hij verloofd en ik heb dus foto's van hem op de Kaag. En met mijn moeder. In 1932. En daarna, aan het eind van of oktober of zo, is hij naar Indië gegaan.
Ja.
En mijn moeder is toen met de handschoen met hem getrouwd.
Ja, dat las ik.
Ja.
Ja.
En is hem nageweest.
Ja.
En ik ben, dat moet in november, zij moet in november zijn aangekomen, want ik ben in juli geboren.
Ja, dus.
we
begrijpen wat u zegt, daarmee tussen de regels door.
Ja,
ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus u bent de oudste van 3 kinderen.
4.
4 kinderen, sorry. Dat wel goed. Ja. En uw vader was dus bestuursambtenaar op Sumba.
Ja.
Wie heeft dat langdurig gedaan?
Hij is begonnen in Flores.
Ja.
Toen is mijn moeder bij hem gekomen.
In Flores al?
En toen ging het hele, alle Europeanen in Sumba gingen dood aan de malaria. Ja.
Oké. Okay.
En toen is hij overgebracht naar Sumba.
Om ook dood te gaan? Of,
wij hebben allemaal malaria gehad. We zijn niet dood gegaan.
Maar op Sumba?
Op Sumba. Mama,
ja. Dus het was een risico wat hij nam.
Dat was iedereen toen.
Nee.
Want ik ben zelf botanicus. En ik heb in de daarbuitenzorg had je een belangrijke vestiging van de Nederlandse botanie. De tuin. En heel veel van die botanici. Die gingen al dood het eerste jaar dat ze in Indonesië waren.
Ja. Dus dat was toch wel een stap voor uw vader en voor uw moeder om dat risico te nemen.
Ja.
Heeft u wel eens met hen overlegd waarom ze dat hebben gedaan?
Ja. Mijn vader, die had geen geld. En je kon dit, de studie werd door de Rijk betaald als je daarna in dienst stapt.
Ja. Dus het was een manier om carrière te maken, om ook in leven te blijven.
Ja.
Dan gaan we één stapje terug in de tijd. Want uw vader is de zoon van een huisschilder.
Ja.
Die een bedrijf had in Rotterdam.
Ja.
Hij heeft ook geschilderd, want u vertelde vorige keer dat hij zelfs
in de crisis
de Rotterdamse verkeersborden heeft mogen schilderen.
Ja.
Hij had niet gestudeerd, uw vader, van tevoren. Hij is gewoon dat bedrijf ingegaan.
Nee, hij... Na zijn studie werd hij werkloos.
Na zijn studie hier in Leiden?
Ja.
Of waar die
omdat het, eigenlijk... Omdat het vanwege de crisis.
Ja, toen was er nog geen plek voor.
Toen heeft hij bij zijn vader in het bedrijf
geweest. Ja. Ja.
Hij deed behalve de verkeersborden schilderen, deed hij ook de administratie.
Ja. Dus dat is wel, kan ik me voorstellen, vanuit het milieu van uw vader en uw grootvader, is dat toch een stap op de ladder van, de statusladder zal ik maar even zeggen, van schilder naar...
maar dat is niet iets in mijn andere grootvader, van mijn moeder, die woonde in Leiden, en die heette Teldeur, en die was kleermaker.
In Leiden? Dus.
Ja. Die werkte voor de faam. Het was thuis kleermaker, hij zat op de tafel.
Oké.
Met een oude singermachine. Of een tapje genomen.
Een grote schaar,
Maar die zijn dochters werden alle drie onderwijzeressen en ze hadden 6 kinderen.
Ja.
En drie zoons, twee zoons werden onderwijzer en die hebben op de lagere school. En die werden allebei, hebben ze middelbare actes gehaald, zijn allebei leraar geworden. En de ene is uiteindelijk directeur van de MAVO geworden in Alkmaar of zo.
Dus in beide milieus was er een drang om zich te ontwikkelen.
Ja.
Betekent het dat uw moeder ook onderwijzer was?
Ja.
Onderwijzeres?
Onderwijzeres.
Ja. Die heeft haar baan hier in Nederland achtergelaten.
Ja. Ja, dat moest toen. Want de vrouw die trouwde, die werd
precies de bank. Ja, ze moest het ook. Ze is geen onderwijzeres in Zumba geweest. Ze is toen als vrouw meegegaan met de bestuursambtenaar.
Dat was ook niet zo makkelijk, want ze moest natuurlijk. Ze hadden heel veel bedienden. En die spraken geen Nederlands. Dus ze moest dus Maleis leren.
Ja. Heeft u het idee dat uw moeder, straks ook verder, maar uw moeder daar gelukkig was in Indië? Want het is natuurlijk toch, je komt uit Leiden.
Nou, mijn moeder paste zich makkelijk aan dan alles. Die was niet erg moeilijk in de omgang.
Nee.
Als ze gelukkig was, dat is natuurlijk, ik was natuurlijk zelf erg klein. Ze is er in 32 heen gegaan. In 33.
Ze is in 33.
Mijn vader is 32 en mijn moeder in 33, een jaar later.
Ja. Even een check. Hij doet het nog?
Ja, hij doet het nog.
Ja.
Volgens mij wel.
Ja, prima.
Mijn vader 32, mijn moeder 33. Hij is uiterlijk november, zoals ik heb uitgerekend. En ze heeft dus tot in 6 jaar tijd is ze 4 keer in verwachting geraakt.
Ja.
Ze had niet zoveel tijd voor andere dingen ook, denk ik.
Nee. Maar had daar een hele schare aan bediendes.
Ja. We hadden een kubon, dat is de tuinman. Een jongens, een huisjongen, een kokkie,
een kok,
en een chauffeur.
Ja.
En ik las ook ergens een baboe.
En een baboe voor de kinderen.
Ja. Dus 5 vrouwen en man personeel. Ja. Terwijl ze in Leiden in haar ouderlijk gezin geen personeel
hadden. Nee, die hadden 6 kinderen en die sliepen. Een heel klein huisje.
Waar woonden ze, je moeder?
De Tacostastraat.
Oh ja.
Ja. Dus die kwam in een groot buiten, stel ik mij voor.
Dat waren grote huizen met marmeren vloeren.
Ja. En toen ik vroeg, was uw moeder gelukkig? Ze zei, dat is niet zo goed te bepalen. Dat Ja, ja.
Ik was toen te jong eigenlijk. Omdat, ja. Ja. Maar ze was altijd vrolijk.
Ze was altijd vrolijk. Ja. Ze paste zich aan, zei
ja,
ze.
Ja, 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 ja.
En heeft later ook niet met haar nog eens gesproken over die tijd?
Ja, dat wel. Maar ze heeft er nooit over geklaagd.
Nee, oké. Okay. Nee. Ja. En uw vader voelde zich daar zijn naam, zou ik bijna zeggen.
Hij was, hij deed zijn werk en dat... Oh ja, ik heb hier die foto. Die heb ik laten zien, maar deze is ja. Nog groter. Mag dat?
Ja,
ja, ja, ja, op de ja. Manier. Gaan we straks naar de foto's en oh. Dan doen we dat ja. Systematisch.
Maar die, dat is die foto van mijn vader met, het, met zijn hele stad.
Ja, neemt ze maar mee.
Op het moment van,
bij.
Van
ja.
Afscheid, hè?
Ja.
Ja, dat vond ik een
wat
hele...
Wat je wilt zien, laten zien, dat is goed om dat gewoon klaar te leggen.
Een hele mooie foto.
Ja.
Oké.
Kan ik u helpen?
Ja, u kunt de volgende keer gewoon zeggen als u het even... Dan kunnen wij het pakken.
Ik heb een foto achter ook.
Ja.
Ja, ik zie het. Maar...
Ja,
ja, ja,
komt
er.
Ja.
Ja,
ja, ja, en daarvan weten we nog, u zit ja, op schoot bij uw moeder.
Ja,
ja, ja, ja, die heb ik in de kleinzin en die komt ook, hier staat hij ook. Ja. U bent niet in Sumba gebleven?
Nee, want wij werden allemaal ziek.
Sorry?
Wij werden allemaal ziek.
Ja. Oh, je bent ziek? Ook. Oh. Ja.
En toen is mijn vader heeft over verplaatsing aangevraagd en toen zijn we naar Celebes gegaan.
Ja. Ja.
En in Celebes hebben we ook nog, ten zuiden van Zuid-Celebes heb je een eiland Saleir, en daar zijn we ook geweest.
Hoe heet het eiland?
Saleir.
Saleir.
Ja. Saleir. Daar werden we weer allemaal ziek.
Ja, dus dat was ook niet de goede plek.
En daar had dan een eiland. En mijn vader, die was dus nou ja, een soort districtshoofd, een burgemeester, die had een patrouilleboot tot zijn beschikking. En daarmee moest hij de eilanden omheen
ja.
Patrouilleren en kijken of alles in orde was en belastinggeld innen.
Ja. Aha.
Dus en in die tijd heeft hij ook wel eens een Japans schip, visserschip aan opgebracht. Dat in de...
In de territoriale wateren
ja. Aan het vissen was, dat waren spionnen.
Ja,
ja.
Dat waren spionnen al. Ja. Ja, ja. Dat was een gewapend schip.
Nee, een visserschip, ja.
Nee, dat schip waar uw vader op voerde, dat patrouillevaartuig.
Ik denk het niet, nee. Want het was toen echt... Die gebieden waar wij woonden, die waren heel vreed.
Ja, ja, ja.
Ja.
Het was nooit de bedoeling om, inlanders tot de orde te roepen, onlusten te onderdrukken.
Nou ja, kijk, als je hier ziet, dan zit er ook een hele rij mensen met geweren.
Ja.
De voorste rij.
Ja.
Maar die horen tot de staf van mijn vader. En dat zijn allemaal lokale mensen.
Ja, het zijn allemaal, ja, ja. Er zijn nooit onlusten in die tijd geweest.
Nee. Nee. Ja, hij had het, moest het gezag handhaven.
Ja.
Dat wil zeggen, diefstal en dergelijke, ja.
Mm-hmm.
Een van de problemen die hij had, als iemand een moord gepleegd had,
ja.
Dan werd hij door de zending opgevangen en verdonkere maand.
Die moordenaar?
Omgebracht?
Nee, als hij zich bekeerde.
Oh, als hij je maar bekeerde, dan
kreeg hij ja. Het gezag uitgegeven.
Ja.
Dus
en u noemde dat was een probleem voor uw vader?
Dat was een probleem voor mijn vader.
Omdat hij dat onrechtvaardig vond.
Ja, ja. Ja. En mijn vader heeft toen geleerd om de zending te haten.
Ach.
En die haat heeft hij overgenomen?
Nou,
nee, maar hij heeft de zending daarover...
Ja.
Uw vader, was hij gelovig?
Die was atheïst.
Ja, uw moeder ook.
Ja, die was van oorsprong Luthers.
Ja, oké, okay, maar het werd niet gepraktiseerd.
Nee. Nee. Ja. En mijn vader was van oorsprong Remonstrants.
Dus eigenlijk in die eerste jaren in Indië, of die jaren in Indië, is er nog wat veel ziekte geweest in
ja.
Het gezin.
Ja. Mijn moeder had een wegfles, een hele leuke wegfles, dat is ook een naam in het Indonesisch tegenwoordig.
Oh?
Nee, een stopfles.
Een stopfles.
Stopfles.
Ja.
Dat is een Indonesische naam voor precies hetzelfde. En die zat vol met kinine.
Ja,
ja. Als je een koorts heeft, dan kreeg je kininepillen.
Ja. Ja. Want u was dus ook veel ziek als klein kind.
Ik heb dus dysenterie gehad. Maar ja, ik heb heel veel ziektes gehad.
Ja.
Okay. Ik ben redelijk immuun geworden, kennelijk.
Ja. Ja, ja, want u heeft zelfs, u bent nooit losgekomen van de tropen, zou ik bijna zeggen. Ja. Want in die beginjaren is Jan Joost ook geboren, ja, anderhalf jaar.
Anderhalf jaar mee.
Ja.
En dat was in zijn levens.
Dat is al in zijn levens, ja. Ja. En daar is minder ziekte geweest.
Ja.
Ja. Is er in die Indische periode nog iets gebeurd waarvan u zegt, nou dat is goed om te weten, om dat nog vast te leggen?
Niet dat ik direct weet, nee. Nee.
Wat ik hier nog zie in dat boek,
ja.
Uw vader die, even kijken hoor, was in de Tweede Wereldoorlog opgepakt, omdat hij in Indonesië met Duitsers,
kunt u daar wat over vertellen? Toen werden alle Duitsers in Nederlands-Indië ook opgepakt.
Ja.
Want de Duitsers waren hier binnengevallen.
Toen nog, hè? Nee. Of nee, uw vader was al weg uit Nederlands-Indië, die heeft daar niet aan meegedaan.
Mijn vader zat al in het oog.
Ja, precies. Ja, oké.
Okay. En u was, uw vader was eigenlijk voor verlof naar Nederland gegaan.
Ja, ja. Die ambtenaren kregen elk 6 jaar een half jaar verlof.
Ja, ja. Ja, dus dat was gewoon regulier, dat had niks met de oorlog of de situatie. Nee.
En toen, hij had nog bij het laatste schip niet op kunnen gaan.
Naar Indië?
Dat heeft hij dus niet gedaan. Hij is gewoon hier gebleven.
Ja.
En waarom is hij hier gebleven?
Nou, hij was bang dat de Jappen zouden binnenvallen daar.
Ja.
En dat gebeurde ook.
Ja, ja. Dus voor de veiligheid van hem en zijn gezin, dacht hij, ik blijf in Holland.
Ja. 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 Ja.
Inmiddels was Siebout geboren.
Ja, en die is, Siebout is geboren in 1939. 3 maanden voor wij naar Nederland gingen.
Of voor, ja. Dus als baby.
En toen mijn vader is in juli 1940 door de Duitsers opgepakt. En in oktober 1940 is mijn zusje geboren.
Ja, ja.
In het Elisabeth ziekenhuis op de Hooigracht.
Ja. Dus, en u ging naar Leiden.
Ja.
Ik dacht dat u eerst, nou ja, want het was eigenlijk voor verlof.
Ja.
U had iets, uw vader had iets gehuurd.
Een mooi groot huis.
Ja, mooi groot huis. Maar voor een aantal maanden.
Voor een aantal maanden, ja.
Ja.
En dus toen mijn vader opgepakt was door de Duitsers, toen was die huur die liep af. Toen moesten wij weg.
Ja, ja. Want toen, hij is opgepakt toen u nog in Rijn en Schinkade woonde.
Ja, 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 ja. Ja, ik weet nog, dat herinner ik me nog, dat er een auto voor de deur kwam met 2000 soldaten
terug. Ja.
Ja.
En die belde aan en die zeiden, u heeft een kwartier om een koffer te pakken en u moet mee.
En dat was juli 1940?
Ja.
Ja, ja. Wist uw vader dat dat ging gebeuren? Hadden ze dat aangekondigd? Van nou, we gaan oude bestuursambtenaren uit Indië oplakken?
Nee, dat wist hij helemaal niet.
Nee. Dus het was een donderslag bij Helder.
Ja.
En kan je het zien als een soort wraakneming die de Duitsers deden?
Toch echt eigenlijk wel. Ja, natuurlijk.
Hoe ervaarde hij dat? Hoe werd dat in het algemeen gezien?
Ja, ja, dat is. In Indië werden de Duitsers opgepikt. En toen hebben ze hier alle Indische ambtenaren opgepikt.
Ja.
Ook rechters en dergelijke.
Ja.
En ook met de angst, want dat was er van een heleboel mensen die werden opgepakt, maar dat waren dus ook deels verzetstrijders, van nou, we worden wel misschien vermoord of we worden gedeporteerd.
Nou, het is zo. In Indië is er die Duitsers die werden op een schip geplaatst, een aantal schepen, en die zijn om naar India vervoerd te worden, naar Engels gebied.
Ja.
En een van die schepen is getorpedeerd.
Ja.
Voor de kust van Sumatra, dat is nog een film over zelfs.
Ja.
Oké.
Okay. En dat is een heel drama, want de kapitein schijnt die mensen dus gewoon met zijn bemanning van boord te zijn gegaan en die Duitsers in het schip te hebben laten zitten.
Ja, ja.
En toen dreigde Hitler om die krijgt die burgerlijke civiel geïnterneerden hier dat
zoals uw vader
ook allemaal te executeren.
Ja. Ja.
Okay.
Maar Hitler had een Nederlandse masseur en die heeft hem ervan overtuigd om dat niet te doen. Zo gaat het verhaal.
Dat is de redding van uw vader geweest, die Nederlandse. Ja, ja. Maar het was denk ik wel spannend voor uw moeder, want die zat ineens in een prachtig huis weer terug in Holland, maar haar man opgepakt.
Ja.
Onzekerheid. Ja. Komt die ooit terug? Ja. Dat zal er allemaal gebeuren.
Ja. Ja.
Inkomen kwijt?
Ze kreeg een uitkering, ja.
Maar die zal niet hoog geweest.
Maar dat was niet veel geweest, nee.
Nee. U was toen 5, 6 jaar.
Ik was in 6 jaar.
Merkte u iets van de zorgen van uw moeder over hoe het nou verder moest in het leven, hoe het met uw vader was?
Ja.
Hoe liet ze dat blijken?
Nou ja, dat was zij af en toe.
Ja.
En ze ging ook, wij kregen als meer, om te beginnen het licht werd afgesloten, gas was afgesloten. Ja.
Omdat u geen geld had of gebeurde door de hele wijk?
Nee, door de hele wijk. Ja.
Dat was...
De centrales gingen dicht omdat de Duitsers de brandstof nodig hadden.
En over welk jaar hebben we het dan, dat het licht uitviel?
Nou, ik denk dat in 42, 43 gebeurde.
Dus betrekkelijk vroeg. Ja.
En er was ook een betrekkelijk vroeg dat we weinig eten hadden.
Want ik weet dat we weinig eten hadden. Oh, weinig eten?
Dat niet alleen de honger winter.
Nee.
Ik weet dat mijn moeder dus met, die hadden maar vrienden in de buurt. En dat kenden ze. En ik ging met een bakfiets naar de Haarlemmermeer om suikerbieten te halen.
Dus een jaar eerder heeft ze 6, 7 man personeel. Ja. Is in Indië in een prachtig huis.
Ja.
Ze gaat naar voor verlof naar Nederland.
Ja.
En een jaar later rijdt ze met een bakfiets zonder lucht. Tanden staat naar voren, maar helemaal, angstig. En hoe moet het verder met de kinderen? Hoe gaat het met mijn man?
Ja.
Wat een enorme overgang voor uw moeder.
Ja. Maar zoals ik zei, ze is altijd blijmoedig, altijd vrolijk.
Ja.
Mooi.
Ja.
Want ik las ook, altijd blijmoedig, maar als u stout was, ging u met de stok.
Ik was natuurlijk, hoe noem je dat tegenwoordig, ADHD kind.
Ja, is dat zo?
Ik denk het wel.
Ja,
Ik was heel bewegelijk en heel opstandig.
Ja. En heel opstandig ook, tegen moeder.
Ja, ik deed alles wat niet mocht. Ik ben een keer, ik ging een keer, mijn moeder was boos op mij omdat ik in stad was geweest en ik kon me aan bed en dan probeerden ze mij met een stok om er vandaan te halen. En de andere keer, wij hadden in de Vagelstraat een huis met een balkon op deze verdieping. En toen had ze mij in mijn kamer opgesloten. En toen was ik van zijn balkon gesprongen.
Oh,
en was er met
7, 8 jaar.
Ja. En dan was ze met mijn broek achter mij vanaf.
Enorme scheur, en er was al geen geld voor kleren.
Nee, maar ze maakte de kleren allemaal zelf toen.
Okay.
Ja.
Okay. Ja. Dus u was, het woord ADHD bestond niet.
Nee.
Maar achteraf zegt u van ik was niet een makkelijk kind.
Nee, vast niet.
Nee.
Als ik me dat herinner. Nee. En ik speelde altijd, ik ben altijd buiten met vriendjes uit de straat, in de Leidse Hout vooral.
Ja, vooral in de Leidse Hout. Wat voor spelletjes waren dat?
Wat voor spelletjes? Voetballen op straat natuurlijk, maar dat mocht toen niet.
Je mocht van de Duitsers niet op straat?
Nee, van onze eigen politie hoor.
Oh, van de eigen politie?
Ja.
Wat zou de achtergrond daarvan geweest zijn?
Het is nog veel erger. Als je in de 50e jaren nog toen ik studeerde, als je op een stok fietst, dan kreeg je een bekeuring.
Ja.
Moet je nou komen. Wordt nooit meer. Nee.
Maar u mocht dus niet op straat voetballen.
Maar we gingen vaak op. In het Leidse Hout heb je ook een grote veld, speelveld.
Ja.
En we liepen door het Leidse Hout heen en. Boven klimmen.
Ja. Dus dat soort dingen, heel veel buiten.
Heel veel buiten.
Ja. Maar wel weer op tijd terug.
En we gingen vaak zwemmen in Poelmeer.
Okay.
We liepen daarheen. Maar we waren geen bus en er was niks meer geen openbaar vervoer.
Nee.
Ja.
Had u wel speelgoed in die tijd?
Niet veel, hè? We hadden niet veel speelgoed. Niet.
Nee. Geen eten, geen speelgoed. Hadden we honger als kind?
Ik heb het nooit gevoeld.
Nee.
Maar ik weet wel dat wij in de hongerwinter 1 boterham per dag hadden en dat was alles.
Oh jee.
Ja, dat was echt alles.
Dat was echt alles.
Geen warm eten, geen soep, geen
boterham. En dan kregen we het eten uit de geitenhuk.
Dus daar had u een boterham en eten uit de geitenhuk.
Ja, en ik moest dit halen, want ik was de oudste.
Ja.
Dus ik ging met een pannetje naar de geitenhuk.
Waar was die?
In de lagere school, christelijke lagere, Leidse Hogeschool.
Oké. Ja, daar ging je met een pannetje
heen. Ging met een pannetje heen en dan werd uit die grote gamellen werd er wat eten ingeschakeld. Nou ja, eten wat ik later voor één persoon was, werd het, dat moesten wij dus met z'n...
Ja, met z'n...
Met z'n vieren van... Met z'n vijven
van eten. Vijven van eten, ja. Ja, ja. Ja, en dat was dunne soep.
Nee, het was ook wat stamppot of zo.
Oké.
Okay, zonder vlees.
Ja, ja.
Eén keer, toen was er een transport gevangenen van de Duitsers en die stonden op het station. En daar hadden ze eten voor gemaakt. En dat was lekker eten met vlees erin. En toen ging dat transport, dat ging weg voordat ze eten kregen.
Ja.
En toen hadden ze de gaaikeuk, die had dat eten. Okay. En toen hebben ze dus eten met vlees erin uitgedeeld.
Ja, weet u nog wanneer dat was? Dat...
Ik weet het,
nee. Of dat nou zo.
Zeg ik in 43 of...
Ja, ja, ja. Ik las ook in dat boek over u dat u wel ook weken dan wegging naar familie om een beetje aan te sterken.
Nou,
en later naar Friesland.
Mijn moeder had een heleboel kennis en ik weet niet hoe ze eruit kwam allemaal. En er waren ook mensen in... op het platteland, die aanboden om kinderen ooit naar huis te nemen. Mm-hmm. En zo ben ik een tijd in de zomervakantie in de Haarlemmermeer geweest.
Ja.
En dat was een heel christelijk gezin, waar ik niet op zondag mocht kandelen bijvoorbeeld, en niet fietsen.
Okay.
En ik moest, en daar gingen we elke zondag naar de kerk, maar je mocht niet op de fiets naar de kerk.
En u had ADHD, hoe deed u dat in de kerk zitten?
Dat is een beetje moeilijk, maar ik heb overleefd.
Ja.
En maar toen, aan het einde van de oorlog, dus in februari, half februari, toen ging mijn vader, die was dus van een bom op zijn hoofd gehad bij een bombardement van het...
Ja, dan gaan we nog even, want dan gaan we iets te snel, want uw vader was nog geïnterneerd.
Ja.
Ik las dat hij in Buchenwald heeft gezeten.
Ja.
Nou, dat is een heel zwaar kamp.
Ja, maar omdat die civiel geïngeneerden in, die mochten niet zien wat er met die Joden gebeurde.
Nee.
En daarom zijn die mensen met Sint-Michel Schessel overgebracht.
Ja.
En dat waren de eerste, die professoren uit Leiden, dat die was 1942 als het goed is.
Die zaten er al.
Die zijn er ook gebracht.
Ja, ja, ja. Dus hij heeft in Buchenwald gezeten,
ja.
Maar dat was een verschrikkelijk kamp. Maar goed, hij was dus civiel geïngeneerd, dus dat was iets minder zwaar.
Ja, ja, ja. Ja.
En hij is naar Vught gegaan.
Ja.
En was uw moeder daarvan op de hoogte, dat hij in Buchenwald zat? En
ja, via het Rode Kruis hadden ze een onregelmatige briefwisseling.
Ja, dus ze wist dat hij in leven was.
Ja, ja, ja,
ja, ja.
En mijn vader, die vroeg ook af en toe om vakliteratuur aan mijn moeder. Die dat weer opstuurde. Zodat hij kon blijven werken.
En dat heeft hij ook ontvangen dus?
Ja, heeft hij ook ontvangen.
Ja. Hij is dus, heeft hij wel eens iets verteld over die 4 jaar dat hij gevangen heeft gezeten?
Hij heeft een boekje geschreven, Onder de Laars geheten.
Oké.
En daar
van
een sociologische beschouwing van wat er in zo'n kamp gebeurt. Ja, interactie van de mensen.
Ja, ik ken het niet.
Wanneer is het ongeveer uitgekomen?
Misschien. Ik moet nog even staan of ergens.
Nou, laat u hem eens maar hoor.
Ik heb het in mijn computer.
Maar we kunnen het ook naderhand nog mailen. U heeft waarschijnlijk wel e-mailadres.
Ja, ik nog eens zo op te hij heeft een boekje over geschreven. Niet zoveel over gesproken, maar wel.
Ja.
Op een gegeven ogenblik is de poort van Vught opengegaan.
Ja.
Die is opengegaan of is die...
Op donderdag dinsdag.
Ja,
toen Vught is de bevrijd.
Ja, ja.
En ik geloof dat het 5 september was.
Ja.
En toen hebben ze het kamp opengezet. Maar toen waren de geallieerden al dichtbij, de Canadezen. Want de mensen die in dat kamp zaten, die gingen voor een groot deel naar Antwerpen toe. Want dat was
ook over de vrijheid natuurlijk, ja.
En daar had je een Nederlands consulaat.
Ja.
Waar ze ook weer geldgronden kregen.
Ja.
Maar ik weet dat Tinberg was een vriend van mijn vader in het kamp.
Ja.
Die is naar huis, die had een huis op de Veluwe.
Ja.
Dus die is ook naar bezet gebied gegaan?
Die is ook naar bezet gebied gegaan. En mijn vader is naar huis gelopen via de Biesbos, die is door de ondergrondse over de rivier heen gezet.
Ja. Ja. Weet u nog wanneer uw vader voor het eerst daar weer zag? En was het uw vader? Want kende
u hem? Ik kende hem niet, nee.
Nee?
Nee, dus het
was een vreemde man.
Een vreemde man was het.
Uw moeder herkende hem wel?
Ja.
Dat moet een rare dag geweest zijn.
Ja, was het.
Want hij had niet van tevoren geschreven of van nou, ik kom eraan.
Nee, dat niet. Nee. Nee.
Nee. Nee. De moeder wist wel misschien dat het zuiden bevrijd was.
Ja.
Ja, dus ze dacht van, goh, vlucht. Ja. Hij zal wel vrij zijn, maar dat hij dan,
ja,
ik hoorde je aanvallen, ja.
Hoe lang is hij van huis geweest? Of hoe lang heeft hij gevangen?
4 jaar en 3 maanden.
4 jaar en 3 maanden is hij opgesloten geweest.
Ja. Okay. Ja, van juli tot september.
Ja.
En dan alle jaren.
Ja.
Wat veranderde thuis toen hij na 4 jaar weer er was? U was een heel ondeugende, opstandig kind.
Maar voor mijn moeder was het ook geen pretje.
Nee.
Mijn moeder was gewoon altijd de baas geweest.
Ja, die was er niet.
En er was ineens een man die voor het zeggen.
Ja, die ook.
Het was echt de ouderwetse huisvader.
Ja.
Hij was de baas zelf. Ja,
ja. Dus dat is niet makkelijk geweest.
Dat was niet makkelijk. Nee, dat was duidelijk.
Nee. En in die tijd, die heel moeilijk was, zat u in Friesland.
Ja.
Dus u heeft daar, dat heeft u ook van de afstand wat, nou ja, gehoord en gemerkt.
Ja, nou ja, mijn vader die is dus bij een bombardement, is die...
Dat bombardement was in...
December 44.
Ja, oké. Okay.
En
ja.
Omdat hij een antropoloog was, of etnoloog heette dat toen, werkte hij op het museum voor als vrijwilliger, op het museum bijvoorbeeld.
Niet betaald, ja. Volk.
Niet betaald. Hij stond voor het museum schuilen bij het bombardement van het station, en toen viel er op het museum, op de vleugel aan de Steenstraat, viel een bom. En mijn vader viel in de bomkrater met het museum boven zich.
Ja.
En hij... Er werd dus puin geruimd en men hoorde iets onder het puin. Okay. En toen hebben ze het puin eraf gehaald en mijn vader eruit. En hij is toen naar de Elisabeth ziekenhuis op de Hooigracht gebracht.
Ja.
En dat was zijn redding, want de meeste, het academisch ziekenhuis, daar stonden de gangen vol met zwaargewonden.
Er was nauwelijks tijd om die zwaargewonden allemaal te behandelen.
Ja.
En uw vader was zwaargewond.
Ja, hij was heel zwaargewond.
Ja. Ja. Aan zijn hoofd?
Zijn oogleden zelfs. De knieschijf eraf, vingertoppen eraf en even, op verschillende plaatsen zijn binnengebroken.
Ja, zo is hij binnengebracht.
Zo is hij binnengebracht.
Hij is maanden in het Elisabeth geweest.
En toen was dus, er was een transport, want Elisabeth ziekenhuis ook geneten. En er is een transport geweest van het ziekenhuis naar het noorden, Friesland naar Groningen, om in te dalen.
Ja.
En toen kon mijn moeder met mijn broer mee om ons daarheen te brengen.
Ja. Even kijken, dat betekent dat Siewoud en...
Nee, Joost en ik. En Siewoud en ik bleven thuis.
Die bleven thuis, ja. En uw moeder ging met de twee oudsten met dat transport mee naar Friesland.
Ja. En toen onderweg waren we in een dorpje en toen was er iemand die mij op wilde nemen. En mijn moeder ging mee en... Die zag dat zij met dezelfde doek de tafel afnam als de billen van de kinderen.
Ah.
En toen, het boosje, die heeft mij daar dus niet achtergelaten.
Okay. Ja.
En toen ben ik uiteindelijk in de Zwijzel bij de familie Noordhof terechtgekomen. Die hadden een manufacturenzaak. Een heel erg en aardige nette mensen.
Ja.
En mijn broer is naar Visvliet gebracht. Waar wij in de oorlog, in de vakantie al geweest waren een keer.
Ja. Daar heeft u een aantal maanden gezeten in Twijzel.
Van de half februari tot half april.
Ja. Ja.
Tot mei.
Tot de bevrijding van de dus begin mei geweest.
Ja.
Was dat prettig voor u als kind om daar te zijn?
Nou ja, het was niet altijd even makkelijk.
In welke zin?
Maar aan de andere kant. Het was een huis waar een windbebouwing de achtertuin kwam uit op de weilanden. En ik zat daar op de plaats in een lagere school.
Ja.
Waar men Fries sprak. Dus ik sprak binnen een paar weken ook Fries.
Ja.
Okay.
En ik speelde daar met die jongens. Het is gewoon in de bijnaam. Ik kreeg een polsstok.
Ah,
en dat is
ja.
Vielen jeppen,
ja.
Dat is
ja.
Daar een ja. Nationale sport.
Ja, dus dat sport is natuurlijk sloot.
Ja. 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 En dan kijk wie de predicties sloot kon overspringen.
Ja. Ja. Maar dat moet toch wel, want het was, nou ja, en thuis wat lastig, want ja. De vader was in het gezin gekomen, twee kapiteins die een beetje moesten vechten. Ja, wie gaat het nou werkelijk in het schip doen? Arm en honger. En u gaat naar Twijzel en komt er naar een ruimte. En daar zal de bezetter, de Duitsers, een veel minder grote stempel op het leven hebben gedrukt, denk
ja,
ik.
Ja. Dat is waar.
Ja.
Dus je merkte daar niet echt veel van.
Nee.
Het einde was eerder genoeg.
Dus er was eigenlijk geen oorlog in Twijzel?
Nee.
Alleen, u miste misschien uw ouders.
Ja, maar ja.
Ja.
Alles bent.
Dat heeft u kennelijk van uw moeder, dat ja. Zich dan aanpassen.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Dat denk ik, moet het.
Oké. Okay. Ja. U bent weer teruggegaan.
Ja.
Ja.
Dus na de bevrijding, toen hebben ze een transport georganiseerd. Er waren een heleboel kinderen uit het Westen.
Mm-hmm.
En een vrachtauto. Met z'n 48 in een vrachtauto. En die heeft mij het viaduct, als je de weg naar Valkenburg... Heb je de A44?
Ja.
Daar heeft die auto mee afgezet. En toen mocht ik verder naar huis lopen. En gelukkig kende ik de weg nog.
Ja. Ja.
Mag ik nog
wat
vragen? Ik heb inderdaad ook een boekje gelezen. En waar ik graag wat over wil horen, is uw ervaringen in Twijzel. Toen met dat bombardement. Ik vond het een ontzettend spannend verhaal. Kunt u dat vertellen, zodat het ook op de audio komt? Dat er bommen vielen en
dat
u in de...
Het was niet in Twijzel.
Was het niet
waar
het was?
Nee,
want het was wel het eind van de oorlog.
Ja. Maar u heeft wel een bombardement meegemaakt in Leiden.
Ja,
kunt u daar nog niet over vertellen? Nee hoor.
Nee, de beschietingen.
Het was in 1940.
De beschietingen waren in Leidse Hout.
Ja, nee, oh, dit was al in 1940.
Ja,
toen is het... Er was een goederenstation aan de Haagweg. Je hebt het spoor daar, de Haagweg. En dat was aan de Haagweg als goederenstation.
Ja.
En dat werd gebombardeerd in 1940.
Ha.
En dat maakte een heel raar geluid, alsof er planken vielen.
Planken.
Dat herinner ik me nog. En wij gingen met z'n allen op de wc zitten. En toen was er ook daarop een volgende luchtgevecht boven Leiden.
Dat is inderdaad ook, heb ik ook, ja.
Ja, ja. Ja.
En hoe was dat voor u om daar eigenlijk getuige van te zijn?
Spannend. Ik moest van mijn vader naar binnen, maar ik vond het zo leuk om buiten te vlogen om te kijken.
Ja, ja.
Ja.
En dat zag u allemaal, weet u dat?
Je zag dat, ja. Je zag die vliegtuigen en die op elkaar schoten. En af en toe vloog is er een vliegtuig naar beneden geschoten.
Zo.
Ja, ja. Was u in die tijd pro-Duits of pro-geallieerde? Of was u eigenlijk als kind zoiets van, nou, het is gewoon vooral heel interessant en leuk en spannend?
Nou, wij waren dus niet, wij waren gewoon tegen anti-Duits.
Ja?
Ja. En mijn vader die zei, als ik niet opgepakt was door de Duitsers, dan was ik bij de eerste verzetsgroepen gekomen en alsnog doodgemaakt.
Mm-hmm. Ja, dus het is bijna zijn redding geweest.
Ja.
Dus je was heel anti-Duits.
Ja.
Ja. Was het al voor de oorlog ook?
Nee.
Het is eigenlijk door de bezetting...
Er waren heel veel Duitsers in Nederland. Die waren gewoon huisvrienden.
Ja.
En die weet ook in mijn vak, de botanie.
Ja.
De directeur van het Rijksbouw, Blomme, de eerste directeur van het Rijksbouw, die kwam uit Nederland, die was een Duitser.
Ja.
En Von Siebold was een Duitser.
Ja. En die kwamen allemaal naar Nederland, ken ik ook om dat. Als we dan toch nog even met de oorlog bezig zijn. U heeft ook eerder iets verteld over dat u hout ging halen uit de Leidse Hout. Zou je dat nog een keer kunnen
doen? Nou, wij hadden dus geen kolen meer. En we hadden. Ik weet niet hoe mijn moeder eraan kwam, maar die had wat wij in de wonderkachel die noemden. Die stond op de kachel, en de kachel werd niet gebruikt. En daar werd hout in gestookt, en dat hout dat haalden we zelf uit de Leidse Hout.
Ja.
En ik ging dus in de Leidse Hout met mijn vriendjes bomen omzagen. En in de tuin hadden wij een hele zagerij om het hout in stukjes te zagen en te hakken.
Dus dat zo'n grote zaag, ging je met vriendjes?
Zo'n spanzaag.
Zo'n spanzaag, ging je mee naar de Leidse Hout en dan sleepte u met die vriendjes zo'n boom de eik in.
Ja.
En u verdeelde de stukjes zelf.
En ik weet wel, dat geen ogenblik waren we een boom aan het omhakken en toen kwamen de Duitsers en die begonnen te schieten. En het was het voor, dus ik sprong in de sloot en ik kon wegkomen. En toen zag ik ergens bij de Warmelweg, daar was een oom van mij, die was ook aan het zaag met een zo'n grote trekzaag.
Ja.
En die liep weg en die trekzaag leverde die boom. En toen, die boom die brak toen af en die zaag die brak het weetje in tweeën. Hij is toen geen ogenblik toch opgepakt door de Duitsers en te werk gesteld in Duitsland.
Maar hij heeft het overleefd.
Hij heeft het overleefd.
Ja.
En de zoon van hem is later notaris geworden in Warmond.
Aha, ja. Maar dat. Ik ben van na de oorlog.
Ja.
Dat soort verhalen klinken heel eng, maar ik hoor vaak dat het vooral spannend is.
Ja.
Alsof je in een jongensboek verzeild bent.
Nou, zo, er werd regelmatig huiszoekingen gedaan op radio's en fietsen.
Ja.
En ik weet wel, ik was een keer, toen was een tante van mij in Rotterdam, die was bij ons, die logeerde. En toen kwamen ze een radio halen en wij hadden een radio staan, die hebben ze meegenomen. En de man van die tante, dat is een broer van mijn vader, die was heel boos op haar. En mijn moeder was toen denk ik niet thuis. Okay. Maar ja, zij kon er ook niks te doen.
Nee. Ja, maar je was heel boos dat ze had toegestaan dat hij daar zou
meenemen. En de andere keer, toen kwamen ze op fietsen zoeken. En ze liepen de trap naar zolder op, daar stond de fiets van mijn vader. Van voor de oorlog nog.
En die?
En toen zei mijn moeder, wilt u stil zijn, want het baby ligt te slapen.
Ach.
En toen zei hij, ik kan het wel vertrouwen, hè. En toen ging hij weer weg.
Okay.
Dus die fiets, die stond er na de oorlog.
Ja. En dat was de enige, dat was de enige fiets die er in huis was.
Dat was de enige fiets.
Ja, de anderen waren al weg.
Dat was de rally, dat was de eerste fiets die je in Leiden kon kopen. En die was door mijn grootvader gekocht. In het begin 1900.
Oké.
En daar heeft mijn broer nog gehad.
Hij is nu verdwenen. Ja. Eens even kijken. We zijn ondertussen na de oorlog.
Ja.
U heeft, neem ik aan, ook aan het eind van de oorlog niet meer op school gezeten. U was natuurlijk wel leerplichtig, maar die laatste jaren.
Ik heb in Friesland, in Twerk, op school gezeten en uitstekend Fries geleerd. Zo goed Fries dat toen ik hier naar Leiden kwam, ze dachten dat ik in Fries was, want ik sprak geen Nederlands meer. Maar ik ben opgevoed met Maleis en dat was ik ook alweer vergeten.
Ja.
Maar toen ben ik hier, heb ik nog 1 jaar volgezeten en toen was er geen brandstof. En de school was bezet door binnenlandse strijdkrachten.
Hebben we het nu over na de oorlog?
Na de oorlog.
Ja. Oké.
En toen is daar nog een groot ongeluk gebeurd. Want iemand heeft een handgranaat laten vallen. En er waren heleboel mensen dood.
Van de binnenlandse strijd?
Ja.
En waar was dat?
De Terweegwegschool.
Toch?
Ja. Is dat ook de school waar Duitsers bij elkaar, of NSB'ers bij elkaar stonden? Waar u van getuige was dat ze een beetje afgerost werden?
Nee, dat was in Friesland.
Oh, dat was in Friesland.
Ja, het was in Zeezel. En dat was een schoolplein van de school waar ik daarop zat. Ja,
dat was al na de bevrijding.
Dat was na de bevrijding dus.
En
de mensen waren geen. Nee, NSB'ers.
Ja, NSB'ers.
Die werden dus door de ondergrondse, de binnenlandse strijdkrachten, dat toen, bij ingedreven op een schoolplein. En daar die binnenlandse strijdkrachten, die stonden met een dolk in de hand, die mensen op te jagen.
Ja. Wat vond u daarvan als kind?
Verschrikkelijk. Ik dacht, ze nog geen nog erger dan de Duitsers.
Dacht u dat? Of zegt u dat nu?
Dat dacht ik toen ook al.
Ja. terwijl hij eigenlijk anti-Duits was.
Ja, ja, oké, okay, maar zoiets doe je niet.
Maar zoiets doe je niet.
Nee, nee.
Nee, nee. En, weet u, want dat was in Twijzel.
Ja.
Weet u, was u de enige die daar naar keek? Of waren er meer mensen die
daar... toevallig langs in mijn eentje.
Ja,
ja. Ja. Ik weet niet waarom, ik weet het. Ja, zo lang geleden.
Was dat wel een beetje de sfeer van na de oorlog? Van nou, we zullen die Duitsers eens eventjes...
Heb ik verder nooit gemerkt.
Nee, dat is een incident geweest, mogelijk.
Nee, wat ik wel meegemaakt, die Duitsers die hadden zich na de bevrijding overgegeven. En uit Holland moesten ze weer naar Duitsland. Dat ging allemaal lopend. En daar, de Friese straatweg tussen Leeuwarden en Groningen, daar liepen ze. In grote, nou, honderden, misschien wel duizenden achter elkaar. En ik weet dat ik zag tegenover waar ik woonde, daar was een kapperszaak. En dan had iemand, die zat daar net geschoren en die was helemaal ingezeerd en zijn fiets stond buiten. En een van die Duitsers, die komt uit die rij en pakt die fiets.
Ja.
En die man die komt helemaal ingezeerd tot naar buiten om die fiets terug te pakken. En die Duitser durft niks te beginnen, dus.
Ja. En toen was hij dus een jaar of 10, 11.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar je zag dat gebeuren, die ingezeerde man die daar zijn fiets verdedigde. Ja,
ja.
En... nou ja, het is, Duitsers hebben ons jaren de fiets afgepakt, maar dus na de bezetting nog een keer.
Nog een keer een brug.
Ja. Ja.
Ik
heb
nog iets
over
diezelfde periode.
Ja, tuurlijk.
In Twijzel, ik weet wat ik bedoelde net. Dat gaat over die British Spitfire.
Oh ja.
Die niet bommen, maar die ging schieten op hun, terwijl hij aan het spelen was in de Wijnland. Ja, kunt u daar wat over vertellen?
Ja, het was zo dat het werd regelmatig aan het eind van de oorlog.
Ja.
Er werd regelmatig gepatrouilleerd door Engelse jachtbommenwerkers.
Ja.
En ze schoten ook op alles.
Ja.
De melktransporten, een platte wagen met paarden ervoor en melkbussen erop, daar werd ook op geschoten.
Okay.
Langs de hele straatweg had je schuttersputjes waar je in kon gaan liggen als er geschoten werd. En wij waren dus met onze vriendjes in het weiland en toen kwam daar zo'n vliegtuig aan, zo'n Spitfire. En die dook op ons, dus wij werden als ze dood. Daar heb je allemaal van die dijkjes tussen de landen met struiken en bomen erop. Wij sprongen over die dijk heen en hij begon daar te schieten, maar wij zaten gelukkig veilig aan de andere kant. Nou, hij vloog verder en kon weer terug. Dus wij weer over de dijk heen en weer ons schuil houden. En ik heb het bewijs van dat schieten meegenomen, want de hulzen van die patronen, ik denk 12 mm is. Die vallen op de grond, die hebben daar een heleboel van meegenomen.
Ja.
Wat was, denkt u, de reden dat ze gewoon ook op u schoten? Want u was een kind. Dat, het verbaasde
ik
mij
denk dat ze dat niet zien. Ik denk dat ze dat niet konden. Ik zat in een groep. Van verschillende leeftijden.
Werd u voor Duitser aangezien? Want u liep niet in militaire
kleding. Nee, dat is ik niet. Maar die melktransport ook niet.
Ja.
Nee.
Dit verbaast me, dus ze schoten echt luchtraak.
Luchtraak op alles wat bewoog.
Vergissingsschietingen.
Nou ja, net zoals het bombardement op Den Haag een vergissingsbombardement was.
Ja.
Bombardement van Den Haag.
Ja.
Blijbehoud.
Ja.
Nijmegen ook. Ze dachten dat ze in Duitsland waren.
Ja.
Dat leidde niet tot anti-geallieerde gevoelens.
Nee, dat heeft het nooit gedaan, voor zover ik gemerkt heb.
Nee, dat zou je wel aan denken dat als er zo op je verzamelt die melk, die koeien en volgens schieten ze de gaten erin. Ja. Ja?
Dit was het wat wij nog even.
Ja. Ja. We gaan naar uw school. U bent komt terug, nog één jaar lager school.
Ja.
Dan gaat u naar het gymnasium.
Ja, toen aan het examen moest je toch doen.
Waarom naar het gymnasium en niet naar de MULO?
Nou, mijn vader had op de HBS gezeten.
Ja?
Libanon HBS in Rotterdam.
Mm-hmm.
En die had daar spijt van, want hij had liever op het gymnasium gezeten. En vond dus dat zijn kinderen naar het gymnasium moesten.
Oké. Ja. En uw toelatingsnummer?
Ja.
Dat heeft u gehaald?
Ja.
Ondanks dat u uzelf noemt een ADHD'er.
Nou, in de eerste klas ben ik rond blijven zitten met andere dingen.
Oh,
want ik deed andere dingen dan school. Maar toen, mijn vader is nogal ver opgetreden. Ik heb een flink van angst gekregen. Dus ik heb verder... Heb ik altijd hard gewerkt.
Dat heeft indruk op
dat gemaakt. Dat heeft echt indruk
gemaakt. Ja, ja. Dus het eerste jaar blijven zitten met, nou ja, zeer slechte cijfers, als je dat zo hoort. Maar daarna, alle klassen doorlopen.
Ja.
Deels in Leiden en deels in...
Vanaf de vierde klas in Rotterdam.
Ja. Ja. Ja.
En jullie hebben die boekjes waarschijnlijk. Dit is meer dan 6 jaar het gymnasium.
Ja. Ja. Ja, die heb ik vier.
Er staan 5 grote bomen in.
Ja. Ja. Ja.
Dat zijn de... Dat, ik en mijn 2 broers. En een paar kinderen van mij.
Hallo.
Twee leerlingen les.
Ja.
En dat is het Rembrandt Schoolgemeenschap.
Ja.
Ja. Want u had het in het voorgesprek ook over dat u bent biologie gaan studeren. Omdat u gegrepen was door 2 enthousiaste biologie leraren. 1 in Rotterdam en 1 in Leiden.
Leiden, juffrouw Bakker.
Precies, ik heb het mijn dochter nagevraagd en zei, was het mevrouw Bakker? Ja. Maar het is dus mevrouw Bakker.
Ja. Okay. Ja. En die had kennelijk een hele regenwater. Want die had dus... de kerstvlucht van India mee mogen maken. Ja. In de spin had ik geloof ik dat echt niet begrepen.
Ja, ja. Wat maakte dat zij zo goed les gaf in uw ogen? Dat u zo enthousiast
was? Het heeft in ieder geval gemaakt dat ik zelf leraar biologie ben geworden voor enige tijd.
Ja.
Ik moest mijn die tijd had je geen studiebeurs, dus ik moest mijn eigen studie verdienen.
Ja.
En ik heb dus eigenlijk, niet vanaf mijn kandidaat heb ik altijd... ik ben afgestudeerd toen ik een volledige baan had.
Okay. Waar gaf u les?
In het Rembrandt en in Voorburg.
Oké.
Okay. Ja. Voorburg. Wat is het dan? Van die gedichte bij Rotterdam? Schiedam.
Schiedam. Ja. Schiedam heeft
Ik ga op het Rembrandt, want dat herken ik niet gelijk.
Rembrandt Schoolgemeenschap.
Is in Rotterdam?
Oh, in Rotterdam?
Nee, dat is hier.
Waar?
Rembrandt Schoolgemeenschap.
Ik herken het namelijk niet, maar ik heb niet opgezocht, dat moet ik eerlijk zeggen.
Nou, kijk. Dit is de geschiedenis van de Rembrandt Schoolgemeenschap.
Maar het was in Leiden, dus
waar nu dat achter zit op de toegang.
Oh, ja.
Ja, de Bonaventura.
Bonaventura.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Oh,
dus
tegenover dus tegenover
het Bonaventura, dat heette toen Rembrandtschap?
Ja.
Oh,
en het eerst heette het gewoon jongens HBS.
Ja,
het is een van de eerste HBS'en in tegelijk door, hoe heet je man ook alweer? 1850.
Thorbecke?
Thorbecke.
Ja. Ja.
Dus die heeft een aantal HBS'en, dat nog steeds ook een van.
Ja.
En toen... die HBS, die kreeg een gymnasium af, daar staat die ook allemaal in. Toen is het Rembrandt Schoolgemeenschap geworden. Toen is het een Rembrandt Lyceum geworden. En met de Mammoetwet, toen kwamen de Mulo's in de buurt erbij.
Ja.
En toen is het een Rembrandt Schoolgemeenschap geworden.
Ja.
En toen zat ik daar als leraar bij de Mammoetwet. Toen de Mammoetwet werd ingevoerd.
Ja.
En u woonde toen ook in Leiden weer?
Ja.
Ja. U bent in uw studententijd naar Leiden.
Ik ben in militaire dienst geweest van 1953 tot 1955.
Ja.
En in september 1955 ben ik in Leiden begonnen met de studie biologie.
En nog lesgegeven, alleen de studie.
En heb ik hier lesgegeven.
Ja, ja. U bent op een gegeven moment ook getrouwd.
Ja.
In... 59, dat is nog een
59, stuk. 59, dat klopt.
Ja, ja, dat is nog een stuk later.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus u werkte, u studeerde.
Ja.
Ja. Het blijft voor mij een tegenstelling tussen u als ondeugend ADHD-kind, zoals u zelf noemt, en nu heel hardwerkend en dan nog 's avonds hardblokkend, geconcentreerd.
Ja, voor mijn vader geleerd.
Oh, nou,
die zat altijd te werken tot 1 uur 's nachts avonds.
Ja, ja, ja. Maar u had wel vrije tijd, want u was zeilinstructeur in die tijd. Ja, zeilen.
Nou, ik heb de eerste jaren van mijn studie, toen gaf ik geen les, maar toen had ik van maart tot oktober gaf ik zeiles.
Ja, in de zomerperiode.
In de zomerperiode.
Ja. Ja.
En ik heb heel wat praktica gemist en daar heb ik nog wat op mijn kop gehad. Maar desondanks had ik goede cijfers.
En deed u dat vanwege het geld of deed u dat vanwege dat u er zo'n plezier in
had? Nee, maar ik had geld nodig. Ah, ja. Maar jij, het levert bijna geen geld op.
Nee,
maar dat is niet zo. Je hebt de kosten niet nodig.
Ja, ja, dus het was ook...
En je hebt geen geld.
Ja,
ja. Ja,
ja. Ja. Want op de Alzeiland heeft u uw vrouw leren kennen.
Ja.
Dat goed begrepen.
Ja, ja,
ja. Ja, ja. Zij was een keer leerling op de...
Zij was
in de 16 kwadraat. Was hij ook daar?
Dat was als vakantiebaantje.
Ja, ja. Ben dus al studerend, al... op een gegeven moment heeft u uw vrouw leren kennen, ja. En bent u met haar getrouwd.
Ja, ja.
Ja. En dat was in 59.
Ja. Ja. En in 1961 is de oudste zoon geboren.
Ja.
1963 de tweede en 1967 de derde.
Oké, dus toch drie.
Dat is mijn dochter.
Ja.
Ja,
ja, ja.
Oh, dat is uw dochter.
Mijn dochter, ja.
Biologie gestudeerd. U vertelde, of las ik dat, dat u heel actief bent in het herbarium.
Ja.
Goed.
Ja. Ik heb het, mijn voornaamste onderwerp was bij professor Van Stemens,
ja.
Het bewerken van een plantenfamilie. Hmm. En dat was een familie waar hij voor de oorlog al aan gewerkt had, maar hij was er niet uit kunnen komen.
Nee.
En dan heeft hij daar liggen tot hij iemand vond waarvan hij dacht dat hij het kon. Nou ja, ik heb niet 4 of 5 jaar over mijn promotie gedaan, maar 15 jaar.
Ja. Het was echt een titane klus.
Ja, het is ook een standaardwerk geworden.
Ja, ja. Dat is een van de werken waar nog uit geciteerd wordt.
Ja, ja, ja.
Ja. Dus een werk waar u trots op kan zijn.
Ja.
Ja.
Maar hij staat hier. Ik weet niet waar. Ja, zeg. Nou. Ja, weet je, mijn vrouw heeft de hele, alle boeken opnieuw geleerd. Oh, hier.
Ah, zij staat in een andere volgorde.
Alle boeken opnieuw geleerd.
Ja, zo gaat het. Opruimen.
Ja. En daar is ook een handelsuitgave van.
Oké. Ja. Ja. En dat is in, waar is dat dan verschenen? 75. Ja.
Revision of de...
Nou, er is sowieso ook een...
Ik zal een foto maken.
Een foto maken.
Eerst het nog.
Ja.
Ja, leg maar naar Louis. Ik zal een foto.
Maar daar was u dus heel actief in het herbarium.
Nou ja, ik heb dus... Daar heb ik mijn voornaamste onderwerp gedaan.
Ja.
En een aantal andere plantengroepen. En toen dan ben ik, heb ik doctoraal examen gedaan. Mm-hmm. En toen vroeg hij of ik op de ruimte kon werken.
Mm-hmm.
Maar hij was toen nog geen directeur. En zijn baas was professor Lam. En die zei, ik heb een ander.
Ja.
En toen heeft hij een baas van mij gekregen. Om...
Wie was dat?
Lam.
En maar degene die voor u zorgde?
Van Stenis.
Van Stenis, ja.
Je hebt zelfs Van Stenis daar tegenwoordig. Bij daar een betrekking van die
Oh, wat zit hij daar? Oké, ja.
En toen is hij een baan van mij gekregen op het Laboratorium voor Experimentele Plantensystematiek. Ja. Professor Hecknauer. En daar mocht ik dus de planten determineren wanneer dat nodig was en ik mocht daar aan mijn proefschrift werken.
Ja. En toen gaf hij nog steeds les of was dat ondertussen afgerond?
Nou, nee. Ik ben gestopt met lesgeven. Maar toen, na een paar maanden bed, vroeg de rector mij of ik terugkwam.
Mm-hmm.
Want ze hadden te weinig mensen.
Ja.
En toen gaf ik alleen op zaterdag les.
Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, alleen op zaterdagochtend.
Ja, zaterdagochtend.
Ja, ja. Ja. Ik zit een beetje te dubben of we, want u heeft natuurlijk heel veel reizen gemaakt. Wetenschappelijke reizen naar het Verre Oosten.
Ja.
Of we daar dieper op in zullen gaan, daar zit ik een beetje over.
Ja, nee, maar die wat wil weten, die kan men...
Ja, precies. Ja,
dacht
ja.
Ik ook, want ik heb er vanmorgen al over nagedacht.
Ik heb net twee gekocht van Dit is een proef.
Ja, ja.
Nee, ik heb het twee gekocht in deze manier. Ja.
Ik dacht zo om te laten proberen op de Leidse geschiedenis, ja. De Leidse verhalen.
Ja. 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 Want dan wil ik eigenlijk toegaan van op een gegeven moment gaat Naturalis ontstaan. Ja. En dat is een samenvoeging van een aantal. Hoe is dat verlopen vanuit uw perspectief?
Nou, laten we zeggen, eerst is een herbarium is vooral een collectie planten die onderhouden moeten worden en dat kost geld.
Ja.
En de financiering van de universiteit is zodanig dat daar in, vroeger was dat nooit een probleem. Bij het herbarium is zelfs een van de vijf grootste herbaria van de wereld.
Oké.
Goed.
Ja.
Maar toen, ja, de universiteiten die willen daar vanaf.
Oké.
En ja, toen heeft de faculteit, de Leidse faculteit biologie, heeft gezegd, een herbarium daar willen we vanaf. En toen zei de minister, nou dan geef ik 1 miljoen gulden toen nog per jaar om het in stand te houden. Maar ja, alle universiteiten waar een herbarium was, zaten met hetzelfde probleem.
Ja.
En toen heeft de minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft alle herbaria samengevoegd tot het Nationaal Herbarium in Leiden.
Oké.
Met een afdeling in Utrecht. Dus in Utrecht zijn waar die gewoon bestaan. En de afdeling in Wageningen. Maar die vielen dus de directeur van in Leiden.
Ja. Ja.
Waar zat het herbarium? Waar werkt
u? Nonnensteeg.
Nonnensteeg?
Nonnensteeg. Vlakbij.
Okay. Ja. Oké. Okay. Ja.
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 Ja. Ja, en toen, ja, toen zei het, dus het Nationaal Herbarium was nu onderdeel van de Universiteit Leiden. En de universiteit die zag dat eigenlijk ook niet meer zo zitten. Die hebben het ministerie zo ver gebracht om het herbarium en even een ogenblik, de musea voor natuurlijke historie.
Waar, welke was dat? Die op de Hooigracht? De...
Ja.
Ja, bij de kerk.
Nee, bij de Hooglandse kerk.
En Amsterdam, dat Amsterdamse, dat die zat bij Artus.
Ja.
Ja.
Om die samen te voegen tot Naturalis en daar de herbaria bij te doen.
Ja, de Utrechtse,
ja, de Wageningen. De Nationaal Herbarium was dus in herbarium in feite.
Ja.
En ja.
Welk jaartal spreken we dan van?
Ja, dat is natuurlijk. Die dingen onthoud ik niet zo.
Oké, okay. Nou dat kunnen we ook weer terugzoeken.
Ja, dat zoeken we terug.
Goed, ik ga het verder.
Ik weet niet of die dat staat.
Ja.
Toen is die zijn in elkaar gevoegd en toen hebben ze een gebouw gebouwd van, door architect Fons Verheijen. En dat was het oude Naturalis.
Oké, okay, ja.
Ja. Ja.
En zolang die daar zaten, zaten wij nog in ons eigen gebouw aan de Einsteinweg. Okay. En dat is uitstekend.
Ja.
En toen is de directeur is weggegaan zijn nieuwe, van de Naturalis en zijn nieuwe directeur gekomen en die is overleden. Bij zijn vakantie kreeg hij een hartinfarct. Mm-hmm. En die is toen interim directeur en dat was toevallig een oud-leerling van mij. En die kwam af en toe een praatje maken.
Ja.
Dat ging altijd heel goed, dat had nooit enig probleem.
Ja.
Maar toen kwam er een nieuwe directeur. Zo heet hij ook alweer. Van Huis.
Oké. Okay. Van Huis.
Van Huis.
En die had allemaal grootse plannen. Ja.
In welk jaar zitten we dan ongeveer?
Ja. Niet zo vreselijk lang geleden.
Toch? Niet zo vreselijk, ja. Ja. We zoeken dat ook allemaal. Ja.
En die wou in ieder geval. Ja, Naturalis deed het als museum heel goed. En hadden echt veel technieken, dat was uitstekend. Maar deze meneer, die wou niet alleen, die wou niet er wat bij bouwen, die wou een heel nieuw gebouw. Terwijl het oude gebouw 20 jaar oud was.
Ja, ja.
Van Fons Verheijen. Nou ja. Toen heeft Fons Verheijen geprotesteerd. Die zegt, ja, dat is, ik heb daar nog auteursrechten op. En die heeft 1,5 miljoen euro gekregen.
Ja.
Om dat af te kopen.
Om dat af te kopen.
Af te kopen.
En er is een nieuw gebouw gezet van een nieuwe architect.
Ja.
En dat heeft gigantisch veel geld gekost.
Dat,
die 1,5 miljoen. Het gebouw, het is dus op zich een niet lelijk gebouw, maar ik vond het oude gebouw zelf mooier.
Ja.
Maar het is...
En dat moesten de herbaria in
en
de...
En alles moest bij elkaar komen.
In geïntegreerd worden, ja.
Ja. Ja. Maar ze hadden het ook kunnen uitbreiden met nieuwbouw.
Ja.
En
ja,
dat hadden ze natuurlijk. Ja, ja, staan.
Ja, ja. Ja.
En ja, wat gebeurde toen? Ze moesten een heleboel huur betalen voor dat gebouw aan de Einsteinweg.
Ja.
En toen vochten ze een ander gebouw, een voormalige ijzerbergenfabriek hier in de Omburg, waar het herbarium ondergebracht werd. Daar was wel plek, maar niet genoeg voor het herbarium. Het werd zo ingericht dat ik er niet meer bij kon. Ik kon de planten niet meer aanleggen.
Waar was dat op de?
In Roomburg.
Bij Roomburg.
Roomburg? Ja.
De oude een oude ijzerwarenfabriek.
Geen Lamon, maar een andere.
En dat was te klein om ook
er was geen, geen kamertje meer voor je over.
Het was wel een kamertje waar dus met z'n tienen op zaten.
Ja.
Maar de collecties die waren zo genoeg gehuisvest.
Oh, de collecties?
De collecties niet meer handhaven, niet meer raadplegen. Daar heb ik daar bezwaar tegen gemaakt. Dat komt dan maar niet. Ik was gastarbeider, gastmedewerker.
Ik was niet meer gastarbeider,
ik was hoofdredacteur van de Flora Marichana, wat het voornaamste product was van het hele herbarium, vanaf van voor de oorlog.
Ja, dus ze hebben u eigenlijk op een hele, onheuse manier bijna.
Het was niet eindig, is er meer mensen gebeurd.
Ja. En dat allemaal door die nieuwe directeur die wat megalomane ideeën had.
En dan is het zo dat het nieuwe naturalis veel minder goed is dan het oude naturalis. Het is meer een pretpark geworden dan het andere naturalis, zoals je ziet.
Ja. Want is die collectie is er nog wel?
Ja, die hebben ze dicht op dat in stand te houden.
Ja, dat zal. Ja.
Maar de wetenschappelijke stap is teruggelopen van 20 tot 2, tot in 1 nog maar, geloof ik.
Ja. Dus het is eigenlijk alleen een beetje conserveren van die, maar helemaal niet meer.
Ja, er is wel een technische stap voor die collectie.
Ja, voor het verzorgen. Dat moet pijnlijk zijn als je zo, je ziel en zaligheid daarin hebt.
Ja, dat was het ook.
Ja.
Is het nog steeds.
Ja. Het is een mooi gebouw, maar ik ben niet tevreden over de invulling.
Om te beginnen, als je in de natuurhistorie begint, dan wil je iets over de evolutie zien. En er is helemaal geen samenhang in. Het is echt een soort Efteling. Zei iemand tegen mij. Het is een soort Efteling geworden.
En dat is voor sommigen
voor kinderen
heel leuk, maar het heeft natuurlijk een hele andere functie
gekregen. Voor mensen met meer serieuze mensen is het geen.
Nee. En daar is eigenlijk ook niks voor in de plaats gekomen.
Nee.
Eens even kijken, we zijn nu 5 kwartier verder.
Mm-hmm.
Zijn er wat u betreft nog onderwerpen waarvan u zegt, daar wil ik toch nog aandacht aan besteden?
Ja, zeg dat.
Ja, we kunnen straks naar de foto's gaan, dan vaak kost dat ook nog wel wat tijd. Misschien moeten we dat nog gaan doen.
Mag ik nog één aanvraag?
Tuurlijk.
Wat ik me afvroeg, want ik heb inderdaad gehoord net dat het voor u en ook gelezen, dat het de afronding van uw eigenlijk werkzaamheden, maar dat waren vooral ook uw werkzaamheden na uw pensionering, dat die gewoon, dat het een pijngeschiedenis geworden is.
Ja.
Als, ik kan me voorstellen dat een heleboel pijn geeft, u zegt dan, nog steeds. En wat ik me afvraag is, toch is naturalis een ongelooflijk begrip geworden.
Ja.
En in,
we hebben ook een ontzettende hoeveelheid propaganda.
Ja, wat zijn nou de aspecten waarvan u zegt van daar heb ik ook wel toch in de ontstaansgeschiedenis van naturalis bij een bijdrage aangeleverd.
Nou ja, de eerste naturalis, toen zat ik in de commissie die de tentoonstelling inrichtte bijvoorbeeld.
Daar zat u in?
Ja.
Oké.
Maar de tweede naturalis, je hebt het idee dat die commissie, dat die tentoonstelling niet op biologen is ingericht.
Maar in de eerste naturalis had u duidelijk wel een
ja,
een
hele goede samenwerking, hele prettige samenwerking, ja.
Met een natuurhistorisch museum?
Dat is toen meteen naturalis genoemd, toen ze gingen bouwen.
Oh, ja.
Maar het is de oude... Oude
natuur. Oude natuur is door het
Maar in ieder geval, je zat in die commissie die de tentoonstellingen organiseerde.
Ja, de inrichting, de basis tentoonstelling.
Oké. En dat was al op de plek waar nu ook die tweede Naakse Ruimte staat.
Ja.
Heeft u ook nog bijdrage geleverd, want dat is een beetje ook mijn historie. De Hooglandse Kerkgracht, Natuurhistorisch Museum, dat is toch ook nu opgegaan in Naturalis, of zit ik verkeerd?
Nee, Natuurhistorisch Museum, dat was...
Op de Hooglandse Kerkgracht?
Nee.
Wij noemden dat het Stenen Museum, maar...
Dat was geologie.
Geologie, ja natuurlijk, Stenen Museum. Oké, dus zat ik daarmee verkeerd.
Ja. Goed. Maar dat zit er ook bij.
Dat is ook bij
Naturalis. Want de faculteit geologie is naar Utrecht verhuisd. Het museum is in Leiden gebleven.
Ja. Dat is belangrijk voor mij.
Raamsteeg, dat is natuurhistorisch.
Ja, Raamsteeg, prima.